Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podbast, de weg naar succes. In deze podcast leer je van succesvolle mensen hoe zij zijn gekomen waar ze zijn en welke obstakels ze hebben overwonnen op weg daarnaartoe. En deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door podbazen Jaap, Jacco en Rick. Door een kleine maandelijkse donatie kan ik de afleveringen blijven maken. En als je ook podbaas wil worden, kijk dan even in de beschrijving van deze aflevering. En vandaag een speciale aflevering, want het is voor het eerst dat een gast mij gebeld heeft in plaats van andersom.
Ja, mooi hè? Het leek me leuk om in een paar podcasts gewoon een beetje te lullen. En toen heb ik op social media gevraagd, waar moet ik dan gaan zitten? Of wie moet ik dan benaderen? En toen kwam jij heel vaak voorbij.
Nou.
En toen dacht ik, wie de fuck is de podbast?
En nu ben je er.
En toen dacht ik, nou laat ik. Weet je, toen dacht ik, kan twee dingen doen. Of ik ga nu een soort van het niet doen, want ik herken het niet. Of ik ga me gewoon even verdiepen. Nou, zo geschieden. Nu zit ik hier.
Zitten we op jouw kantoor met een gezellig haardvuurtje op het scherm aan?
Ja, ik kan overal in dit interview kan ik de hele tijd iets anders aanzetten. Dus als je iets anders wil, weet ik veel, iets kouds of iets bijzonders of natuur of hele vieze plaatjes, dan kan ik het allemaal voor je regelen.
Volledige naam:
Kelvin Boerma.
Leeftijd:
26.
Beroep:
content creator.
Bekend van
YouTube-filmpjes.
Mijn steun en toeverlaat.
Mijn verloofde, Nina.
Dit vind ik echt een afknapper.
Als ik merk dat iemand heet dat iemand papegaai is, weet je wel. Dus als, ja, ik heb heel veel afknappers hoor, dus dit is maar eentje ervan. Maar dat ik gewoon merk van ja, maar wacht even. Vind jij dit of praat je gewoon iemand na, zeg maar. Dus dat vind ik altijd een beetje lastig. Ik hou van mensen met een eigen mening en dan hoeft die niet altijd te kloppen. Maar ik vind het wel altijd leuk als iemand dat dan heeft.
Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust een filmpje maakte?
Dat was bij een maatje van mij. Quinten heet hij. Daar ben ik nog steeds goed bevriend mee. Die ken ik sinds groep 2. En hij had thuis een computer. En dit is in 2000... Wat zou dat zijn? Ik was 10, dus dat is 2006. Daar zat een webcam op. En toen dacht ik, hé, dit is een webcam. En toen hadden we een filmpje gemaakt.
Ja, een soort misdaadscène was het, toch?
Ja. Ja, je hebt het goed.
Dit was het begin.
Ja, dat was een soort parodie op Peter R. de Vries. Dit was gewoon de fase. Je bent 10. Ja, wat doe je? Je gooit, je gaat steentjes naar auto's gooien en een keer een webcamfilmpje maken en stiekem pornoblaadjes kijken en zo. En dan ga je gewoon allemaal proberen. En op een gegeven moment blijft er iets hangen, toch? En bij sommigen is dat voetbal, bij mij was dat filmpje.
En je hebt er uiteindelijk je beroep van gemaakt. Ik heb het samengevat in de komende 2 minuten.
Oké, leuk.
Dus dit is jouw carrière.
Calvijn wordt op 19 mei 1996 als Kelvin Boerma geboren in het Groningse Meedhuizen. Hij groeit op in een boerengezin en heeft 2 oudere broers. En niet alleen thuis is hij de jongste, maar ook op school, omdat hij groep 2 overslaat. Zijn leven verandert drastisch op het moment dat er iets nieuws de boerderij wordt binnengebracht. Een computer met internet. Er gaat een wereld open voor Kelvin en hij begint met het schrijven van verhalen. Op school komt hij in contact met Quinten, een jongen die thuis een webcam heeft. Samen gaan ze filmpjes maken en noemen zich kaasworst.
En we gaan ze lekker in de maling nemen.
Ook tijdens het VWO blijft hij met video bezig. Via zijn broer komt hij in aanraking met YouTube. En Kelvin wil zelf ook een kanaal beginnen, maar vindt dat toch spannend. Want wat moeten zijn familie en vrienden wel niet denken? Maar hij vermant zich en de Kelvlog is geboren.
Welkom bij het spikvonkel, aanslikkend geweldige nieuwe programma. Ik ben Kelvin.
De video's vallen in de smaak en niet veel later wordt hij gebeld door schoolgenoot Peter. Die maakt ook video's en vertelt hoe ze samen tot nieuwe hoogtes kunnen komen. Maar daar heeft Kelvin helemaal geen zin in. Hij heeft net 171 abonnees en zit niet te wachten op iemand die meelift op zijn succes. Maar een dag later komt hij toch terug op zijn besluit en gaat hij samenwerken met Peter. Samen maken ze video's voor YouTube, filmen ze het afscheid van een leraar en starten ze hun eigen productiebedrijf. Kelvin wil graag verder in de filmwereld, maar heeft toch het gevoel dat hij een studie moet kiezen en meldt zich aan voor bedrijfskunde. Hij begint daar nooit omdat hij toch voor zijn droom wil gaan en als hij 17 is verhuist hij samen met Peter naar Amsterdam om hun nieuwe bedrijf Cinemates tot een groot succes te maken. Vanuit hun nieuwe huis produceren en monteren ze de ene na de andere video en de zaken gaan goed. De jongens investeren veel in hun bedrijf, maar uiteindelijk blijkt dat ze net zoveel uitgeven als dat er binnenkomt en Peter en Kelvin krijgen een conflict. Ze besluiten los van elkaar verder te gaan en zich meer op hun eigen carrière te richten. In de jaren die volgen doopt Kelvin de Kelvlog om tot Calvijn en heeft als missie om dit kanaal zo groot mogelijk te maken.
Die missie is vanaf nu officieel voltooid.
What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvijn. Ik ga een rondje op de wereld vliegen met 1 euro.
Maak een nummer 1 hit binnen 24 uur.
De winnaar van deze award is... Calvijn!
Van niet durven publiceren tot meer dan 1 miljoen abonnees, verschillende prijzen, eigen tv-programma's, spellen en een boek. Wat is zijn geheim? Zijn levensmotto. Doe eens gek, want je bent al normaal genoeg.
Potverdorie. Jezus. Ja, dat klinkt als een eeuwigheid. Alles wat gebeurd is. En nu komt vaak het moment waarop de gast dan toch een kanttekening heeft, hè, bij de intro, of niet?
Als je er eentje hebt, dan mag dat zeker.
Nou, ik wil niet dat mensen denken dat Peter en ik echt een conflict hebben gehad, zeg maar. Alsof wij een soort van, dat er echt iets, een conflict was.
Nou, er was toch wel wat oneenigheid.
Nou, we zijn nog steeds beste vrienden. Alleen, we wilden gewoon een andere kant op. Dus er is nooit echt oneenigheid geweest. Alleen, ja, ik ben wat meer van de commercie. En Peter is wat meer van, zeg maar, een jaar lang een filmscript schrijven. En dan denk ik, ja, er moet een beetje brood op de plank. Dus dan ga je een beetje verschillende kanten op. Maar we hebben het wel gewoon heel goed. We zijn goed uit elkaar gegaan.
Zeg maar. Ja. Maar is dat lastig om te werken met je beste vriend?
Ja, het wordt gewoon wel steeds ingewikkelder. Als je en samenwoont en je hebt een hele hechte band. En je gaat ook nog letterlijk alles samen doen. Maar echt alles 50-50. Dan op een gegeven moment, ja, dan ik bedoel, Nick en Simon is het niet eens gelukt. Nou, als het hun niet lukt, dan is het echt lastig.
Was dat een beetje het voorbeeld voor je ook?
Nee, zeker niet. Maar dat is natuurlijk wel iconisch duo, helaas.
Dat in plaats van de paling sound, de metworst sound of iets?
De kaasworst sound, hè?
De kaasworst,
ja, dat je dat allemaal boven hebt gekregen. Je had zelfs dingen die ik was vergeten, man. Godsamme, wat was dat ook alweer? Oh ja, dat ik Peter eerst had een soort van had geweigerd.
Ja.
Ja, ik dacht, holy fuck, dat is ook zo.
Want Peter die belde jou, die zat bij jou op school, volgens mij het jaar van je broer, toch?
Ja, ja.
En die belt jou, jij ging net best wel lekker met je YouTube-kanaal, of in ieder geval, hè, dan volgens de...
Voor het maatstaf van toen.
171 abonnees. Ja. Hij belt jou, laten we het samen groter gaan maken. En jij zegt...
No fucking way, man. Ja, dat was wel een beetje egoïstisch, ja.
Maar waar was je bang voor?
Nou, het was gewoon... Klinkt echt zo lang geleden en dat is het ook, maar... Je komt gewoon op middelbare school. Ja, en daar is een soort populariteitsding. Is er op school heel erg of zo? En dan... weet je wat het is? Peter was altijd een beetje degene die op school... degene was die alle filmpjes maakte. Dus hij had een soort van fysiek... was hij altijd de filmpjes guy, toch? En ik was dat een beetje stiekem op YouTube en zo. En dan wist niemand het echt. Maar dan keken er wel wat mensen uit Limburg. En op een gegeven moment had ik gewoon... meer dan 100 abonnees. Daar was ik eigenlijk best wel trots op. Toen belde ineens die teringleider van... hey, laten we het samen. Toen dacht ik, oh, nu bel je wel ineens, weet je wel. Dus toen had ik een beetje een soort van... vrij egoïstisch zat ik erin. En een dag later zei ik, nee, weet je wat... ik moet ook niet zo egoïstisch zijn. Volgens mij moeten we dit gewoon... Het kan best leuk zijn als we dit samen doen. Dus toen toch maar gedaan.
En dat bleek het ook zo te zijn. We gaan het zo nog even hebben over het begin, zeg maar, daarvan.
Ja.
Maar wat ik wel een mooie uitspraak van jou vond... is doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is een beetje jouw levensmotto, volgens mij.
Ja. Ja, dus inmiddels, ja, ik ben inmiddels weer een beetje oud lul aan het worden. Want nu neig ik weer iets meer naar het doen maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Je groeit ook gewoon als mens.
Ja, godsamme. Dus ik ben er weer een klein beetje van aan het wegmanoeuvreren. Maar dat is wel een beetje vaak de kern geweest. Omdat ik dan van zo'n boerderij kom. En daar is het heel erg van, val me niet te veel op, hè, en niet te veel... Gewoon, val maar niet. Ja, niet te gek doen, niet te hard schreeuwen, niet te moeilijk. Alleen vaak, als ik dan even wel dat grensje overging, kwamen eigenlijk best wel vaak leuke dingen uit.
Ja.
Dus dat was een beetje het motto op een gegeven moment. Dat ik dacht, nou, wat als ik wel eens een keer even dat doe wat andere mensen niet doen. Hè? Wat als ik wel een YouTube-filmpje maak, terwijl niemand op school überhaupt weet wat YouTube is.
Ja.
En nou, daar komen dan best wel leuke dingen uit. Dus zo is een beetje dat moraal ontstaan. Alleen je hebt natuurlijk ook een andere kant van het spectrum. Dat je naakt over de dam gaat rennen. En dan roept, doe eens gek, je bent normaal genoeg. Ja, weet je wel, die tijd is er wel een beetje voorbij.
Ja, wat is er ook een grens geweest dat je dacht van... ja, oké, maar dat gek doen, dat is wel dat, tot hier en niet verder.
Ja, als het gewoon fysiek soort gaat belemmeren... dan moet je wel een beetje oppassen, weet je wel. Ik heb wel eens filmpjes en dacht ik... we gaan nu 100 uur lang dit doen. Of we gaan nu 2 weken lang niet eten. Of weet je wel. En dan... Ik ga me wel steeds meer afvragen, heb ik hier nou echt, heb ik ook wel een beetje zin om dit te doen? Of wil ik het gewoon doen omdat ik denk dat het veel mensen ernaar gaan kijken? En ik luister wel iets vaker nu naar dat stemmetje van, oh, het moet wel een beetje leuk zijn om te doen.
Terwijl het eerst was van, joh, het maakt niet uit hoeveel ik leid, als het maar een leuke content wordt.
Ja, dat is wel een tijd zo geweest. En daar ga je ook wel, dat kun je in een bepaalde fase van je leven, kan je dat doen. Dan moet je al niet heel gevoelig zijn voor stress en zo. Dus dat moet je al mee hebben. En dan moet je ook nog in de fase van je leven zitten. Denk rond een jaartje of wat is het, 20 of zo. En je echt kan doorhalen, weet je wel. Ja, inmiddels ben ik 84 voor mijn gevoel. En wil ik gewoon af en toe een beetje slapen. En een beetje ritme in het leven van deze oude man. Dus Dus daarom luister ik nu iets vaak ook een beetje naar het comfortstemmetje.
Wat wilde jij worden toen je een kleine Kelvin was?
Ik wilde altijd dierentuinverzorger worden. Ik wilde ook nog leraar worden ooit. Ik weet niet waarom. Maar ja, toen kwam dit een beetje. Ik wist het eigenlijk nooit echt. Nee. Ik had een soort idyllisch beeld van dierentuinverzorger kun je met zeehondjes knuffelen en zo. Weet je wel? Niet knuppelen, maar knuffelen. En, en toen kwam ik erachter dat dierentuinverzorger ook gewoon veel poepschep is. Olifantenpoepschep. En toen dacht ik, nou, daar heb ik dan weer geen zin in. Maar ja, toen was ik 8 of zo. En dat hele filmpje maken is automatisch. Ik heb nooit gedurfd om te denken dat ik dat dan als beroep zou doen. Omdat het zo. Het voelde een beetje alsof je zegt, ik wil profvoetballer worden. Dan zeiden je ouders echt, ja, weet je wel, is goed, leuk. Probeer maar, kijk maar. Weet je, maar dan had je toch een beetje dat. En dan had ik met YouTube al helemaal, want het was überhaupt geen beroep. YouTube was echt letterlijk net. Google had net YouTube gekocht. Nee, daarvoor had ik, maakte ik al filmpjes. Want ik zette ze ook op Google Video en op YouTube. En dat waren dan twee verschillende platformen. En uiteindelijk werd het in één keer één. Toen dacht ik, hè, wat gebeurt hier? En toen had Google ineens YouTube gekocht. En toen dacht ik, ah. En nou ja, toen waren er al wel een paar YouTubers in Amerika. Shaytards, Mystery Guitar Man, echt, nou, echt way back. Als je dit kent, dan ben je echt een master, vind ik. Want dan loop je al echt lang mee. En daar keek ik wel tegenop. Toen dacht ik, nou, best wel vet.
Want wat was het dan aan die gasten dat je dacht van, nou, dat vind ik ook wel tof?
Ik weet het gewoon nog steeds niet. Mijn broer, dat is wat ook in je intro zat. Mijn broer heeft me eigenlijk geïntroduceerd daaraan. En ik heb twee fantastische broers. En de oudste broer van mij, ja, dat is iemand die wist altijd van succes ontwikkelen, maar die zou er vervolgens nooit iets mee doen. Die zou nooit YouTube beginnen. Hij is gewoon niet die persoon. Toen zag ik het en dacht ik, wat de fuck, weet je? Fucking ziek gewoon. Ik vond het echt nice. Dat was een soort parallel universum. Maar mensen dan dat, die Shaytards, dat was gewoon een familie. Die filmde elke dag. Dat was gewoon dagelijks vloggen. Ja, dat was maar een van de eerste. En daar zat echt wel, ik weet niet, het voelde gewoon nice. Dat je iets had wat mensen dan niet kenden. En dat was een beetje stiekem. En het voelde gewoon nieuw. Toen dacht ik, hé, dat voel ik wel of zo.
Dat stiekem, dat veilige, de eerste dingetjes die je maakte, die waren ook vooral voor eigen ogen. Je had het gemaakt en toen, dat was het, toch?
Ja.
Je maakt het wel, maar je durft het niet te uploaden.
Nee, dat klopt. Ik heb dat eerste filmpje wat je net ook hoorde, van welkom bij Spik Fonkel, aarslikkend geweldig nieuw programma, wat ik zei. Ooit, dat was mijn eerste Kelvlog filmpje. Die heeft ook iets van 4 maanden offline gestaan of zo. Ja. Op privé gewoon. En ik, op een of andere manier dacht ik, ik heb altijd privé laten staan, want ik vond het gewoon zo spannend om het te laten zien. Dat is toch echt wel heel tering awkward als je in je slaapkamer tegen een camera gaat praten, alsof er heel veel mensen kijken. En let op, dit was de tijd dat echt dat een selfie maken in het openbaar was awkward. Gewoon. Daarvan ging iedereen echt uitlachen gewoon. Nou, dat is nu natuurlijk niet meer voor te stellen.
Dat moest ook met een camera nog, denk ik, of niet? Want de smartphones waren er nog niet, toch?
Jawel, die kwamen toen net. Ja. Die kwamen toen net. En als je dan een selfie maakt, dan was je gewoon een soort narcist.
Ja.
Ja, dat, maar stiekem zijn we inmiddels allemaal een beetje narcisten.
Ja, sommigen maken er een beroep van.
Ja.
Ja, heerlijk toch?
Ja, waaronder misschien wel mensen hier.
Ik denk dat we elkaar de hand kunnen schudden.
Zeker.
Hoe was die beginperiode? Hoe dacht je erover na?
Ja, dat is het hele ding. Ik dacht er gewoon niet te veel over na. Volgens mij. Ik had gewoon altijd een beetje. Dit zei jij misschien ook wel, ken je Master Movies nog? Nou, Master Movies, dat was ook wel. Die had ook zeker wel bijgedragen aan mijn soort van motivatie om dan wat te gaan maken. Want ik vond het zo tering grappig.
Het waren gewoon bekende filmscènes, maar dan gevoice-overd.
Ja, ja. En gingen viral voordat je überhaupt viral kon gaan. Zeg maar, de infrastructuur om viral te gaan, namelijk social media en recommendations en Twitter. Dat was er allemaal niet. En alsnog kregen die teringlijst het gewoon voor elkaar om viral te gaan. Dus dat was een beetje mijn humor. Daar komt dan ook zo'n aarslikkend geweld. Dat is het puber humor, toch? Dat dan gewoon roepen de hele tijd. En het begin was van de Kelvlog was ook. Het concept was ook een beetje van 10 minuten slap gelul of zo. Dat was een beetje het concept. Het was ook dat het nergens over ging. En de meme was op een gegeven moment ook dat in de comments het stond. Oh, de video begint op 8:12. Weet je wel? En daarvoor was ik gewoon alleen maar random aan het praten. En dat vonden mensen zo grappig.
En die filmpjes die kwamen op YouTube, maar je hebt ze ook op Mastermovies en filmpjes.nl gezet?
Ja, ik heb ze op het Mastermovies forum gezet.
Ja.
Daar werd ik gelyncht, zoals iedereen daar ongeveer gelyncht werd. Want alles was kut. Iedereen die daar zat, vond elk filmpje ooit gemaakt kut. Mastermovies was geweldig, maar de rest was verder was iedereen kut. En op filmpjes.nl, ja, dat was een soort YouTube, maar dan van de lage landen.
Ik hoorde jou in verschillende interviews zeggen, ik hoop dat die man van filmpjes.nl is, nou, dat hij weet hoe het zit. Hij heeft dat ingesproken voor
je. Oh, echt?
Brian Chin heet hij.
Nou, ja zeg.
Hi Kelvin, Brian hier van Filmpjes.nl. In 2006 heb ik samen met een neef van mij Filmpjes.nl opgezet. We waren een van de eerste videoplatformen in Nederland waar je filmpjes kon uploaden en ook online kon bekijken. We moesten stoppen toen YouTube omdoor kon kijken en ook door het hoge dataverbruik, de kosten daarvan. Je was een van onze eerste gebruikers met je lege filmpjes. We zijn blij dat je op YouTube door bent gegaan en iets bereikt hebt waar heel veel mensen van kunnen dromen. We kijken altijd uit naar je nieuwe avontuur op YouTube en hopen dat je online nog veel succes zult hebben. Het zou wel mooi zijn als we je op het grote doel kunnen zien, maar dan in een echte filmproductie. Succes!
Wajo. Maar is dit echt? We hebben nu gewoon iemand
Nee, dit
gestrikt.
Is Brian Chin van Filmpjes.nl.
What the fuck?
Ik ben even een beetje gaan researchen erin gedoken van wie is die website? En het was Brian.
Wat gruwelijk. Maar wie de fuck is Brian Chin?
Dat durf ik je ook niet te zeggen. Nee, zover ben ik ook niet.
Brian, dank je wel voor deze geweldige... Ja, ik vind het echt mooi. Ik wil het audiofragmentje hebben.
Ja, dat komt naar je toe.
Ik ben echt benieuwd ook naar deze man nu gewoon. Wat is zijn... Het is echt wel vooruitstrevend hoor, als je dit in die tijd deed.
Ja, misschien toch een docu over filmpjes.nl.
Ja, over Brian Chin.
Jij uploadt dan je filmpjes daar, maar ze worden compleet afgefakkeld. Hoe is dat?
Ja, op Master Movies, dat was een soort forum waar allemaal echt een beetje filmmaaktypes zaten. Hè? Dus dat ging dan over belichting en over decoupage en hoe je het dan in beeld hebt gebracht en je verhaal. Ja, en ik wilde gewoon slap lullen in de camera. Ja, en dat staat natuurlijk haaks op een soort filmdiscipline. Dus daar werd ik gewoon afgebrand. Ja, dat vond ik verschrikkelijk. Maar toch bleef ik het dus erop zetten. Want ik dacht, ja, ik ga toch maar erop zetten. Misschien vinden ze het nu wel leuk. En ze vonden het steeds gewoon verschrikkelijk. Maar echt ook niet zeggen, hé man, dit filmpje kan beter. Maar gewoon echt, stop hiermee, kappen. Vlucht nu nog kan, maar echt dat soort dingen.
Dreigementen ook.
Het is gewoon onaardig. Nou, het waren geen dreigementen, maar het was echt onaardig. Het was wel een beetje pesterig. Zo van, ik loop hier mijn best te doen. En nu, beetje nuance is wel leuk misschien. Maar nee, je werd gewoon afgefakkeld en daar word je een beetje hard van, dan denk ik.
Maar deed dat je ook wat? Dat je toch even ging kijken in de comments van wat vonden ze ervan?
Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk als je op die leeftijd iets maakt en dat je gewoon helemaal wordt afgebrand. En ook niet meteen, niet alleen omdat je filmpje niet goed is, maar gewoon omdat ook omdat ze je dan jou niet leuk vinden. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Alleen ik weet nog wel, en dat was voor mij op zich wel tekenend, toen ineens er dat cijfertje onder stond van, weet ik veel, 6000 views. Toen ineens werd het toch wel iets vonden ze het toch wel iets leuker, snap je? Toen dacht ik, hey, dit is ook wel weer een beetje hypocriet. Want het is hetzelfde filmpje, maar nu zie je dat het paar duizend mensen naar kijken. En nu is het wel ineens vooruitstrevend. Dus het was voor mij ook een soort leerschool van, oké, wat is de mening van iemand anders nou echt waard?
En want wat is het waard?
Ja, goede vraag. Zo, jij hebt wel op de journalistiek school gezeten.
Zeker, 5 jaar over gedaan, hoor je gelijk.
Doorvragen. Wat is het waard? Ja, je moet het dus filteren. Dat is denk ik de enige manier, of een hele goede manier om ermee te dealen.
Ja.
Je moet filteren dat alles waar... Ik denk dat het heel gezond is om te filteren dat alles wat in de bak valt van... Ja, oké, die moet je gewoon van je af laten glijden. Is gewoon, stop hiermee, onzin, kappen, wat ben jij een kneus. Dat soort dingen moet je van je af laten glijden. En dan hou je nog een stukje mening over. En dat moet je dan onderzoeken of er een kern van waarheid in zit.
Ja.
Als 6 mensen zeggen, hé man, dit filmpje was echt saai en duurde heel lang, dan moet je misschien wat korter maken. Dus dat moet je een beetje filteren voor jezelf. En dan moet je bij jezelf nagaan, oké, zit hier dan wat in? Of laat ik dit alsnog links liggen?
Ja.
Maar dan ben je dus wel bewust iets links aan het liggen. In plaats van dat je zegt, hé, je hebt kritiek? Nee man, ga weg.
En toch schreef je in je boek ook dat je last had van de smoetjesziekte.
Ja, dat klopt wel, ja. Veel mensen zeggen, ja, van... weet je wat, ik ga volgende week beginnen met... ik heb een hele strategie, volgende week ga ik beginnen. En als je dan vraagt, oké, waarom begin je dan niet vandaag... Dan komen de smoesjes. En tuurlijk, je hebt smoesjes die geen smoesjes zijn. Dus dat zijn gewoon volwaardige excuus. Dus bijvoorbeeld, familielid overleden. Dus ik heb crematie, dus kan niet. Oké, nou, fair enough. Maar heel veel van de excuses, die vallen in de smoesjeshoek. En dat is, ja, nee, vanavond moet ik afspreken met vrienden. Oké, maar dan, je kan ook dat afzeggen en dan vanavond dat doen. Nee, dat kan niet, want ik heb al... kijk, en daar wringt hij dan. En dat heb ik, ja, dat heeft iedereen denk ik wel vroeger gehad.
Ja, de ja maar eigenlijk.
De constante stroom aan, ja, maar als ik toch tijd zou hebben. Ja, als ik toch meer tijd zou hebben. Ja, maar tijd heb je niet. Heb je gewoon sowieso al. En tijd krijg je niet extra. Je moet het gewoon maken.
En wanneer had je voor het eerst door dat het werkte? Dat je dacht van, hey, toch dat zachtjes fluisteren in mijn slaapkamer, dat is toch leuker dan dat ik hoopte.
Ja, toen op Hives, dit is het Hives-tijdperk, weet je. En op Hives gingen dingen ook gewoon een beetje rond. En dat toen ik voor het eerst een reactie kreeg van iemand uit Limburg, toen dacht ik, hey, dit is wel een dingetje. Maar ja, dan heb je alsnog inderdaad wel die 100, dan heb je echt 50 abonnees of zo. Ik denk toen ik 50 abonnees had, toen dacht ik, hey man, dit is wel nice.
Ja.
Dat was echt een mijlpaal.
Weet je dat moment ook nog, dat je zag 50 abonnees?
Nou, ja, ik weet het moment niet meer, maar ik weet wel dat ik een special heb gemaakt om 50 abonnees te vieren. En dan ging ik 50 ollies doen. Dan ging ik 50 keer met een skateboard springen. Nou, dat was dan de special. Nou, het was vet saai. Het sloeg helemaal nergens op. Maar dat is eigenlijk het enige moment op 1 miljoen abonnees ook na, dat ik een mijlpaal heb gevierd. Publiekelijk, dat ik een speciaal filmpje heb gemaakt. Toen bij 50 en bij 1 miljoen. En alles ertussenin vond ik niet, was niet relevant voor mijn gevoel.
Was die 1 miljoen ook een doel voor je? Of?
Het is niet zo dat toen ik begon, dat ik dacht, ik wil ooit 1 miljoen halen. Want geloof me, dat leek zo, als je in 2000, nou, we hebben het over 2010 of zo. Als toen iemand vroeg, wat denk je dat het hoogste aantal abonnees is dat iemand in Nederland kan halen? Nou, dan zeiden mensen 50.000, 100.000. En dan dachten mensen al, hè, zoveel? Nee, dat kan toch niet? Dat is dan 1 zoveelste van de bevolking. Nee, joh. Dus dat was echt, echt absurd geweest als je dat dan had geroepen. Dus als je begint, dan denk je helemaal niet in miljoen. Dat is gewoon zo ver weg. Maar als je natuurlijk groeit en 600.000, 700.000... op een gegeven moment denk je, hey, dat komt wel aardig in de buurt. Laten we er dan ook maar voor gaan.
Ja. En eigenlijk dus niet per se een stip op de horizon gezet van daar wil ik heen als kleine Kelvin. Maar dat is wel iets wat ik tegenwoordig vaak ook om me heen wel merk van mensen die zeggen, ja, maar ik wil een podcast gaan maken omdat ik de fame wil. Of ik wil naar premières toe omdat, ja. En daardoor maak ik een podcast. Of ik ga op YouTube omdat ik ook gratis spullen wil krijgen.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand ontmoet heb die het op die manier, zeg maar, is aangevlogen. Er zullen ongetwijfeld goede voorbeelden van zijn. Maar dit betekent niet dat je geen doel mag stellen voor jezelf of zo. Alleen dit gaat eigenlijk over een soort teleurstelling. Want als jij je blind staat op dat doel, dan gaat het echt langzaam. Gaat toch echt fucking lang. Dan wordt echt een hel, wordt het. Want dan ben je de hele tijd aan denken, oké, hoe ben ik verwijderd van het doel, weet je? Hoe ver ben ik ervan verwijderd? En dan word je eigenlijk elke dag teleurgesteld, want je bent nog heel ver verwijderd.
Omdat je weer wakker wordt, terwijl je je doel nog niet gehaald hebt.
Ja, en dat je geen stap dichterbij bent. Ja, misschien mini, snap je, maar die voel je niet, omdat het nog zo ver weg is. Dus ja, mijn workflow is altijd een beetje geweest. Ik probeer gewoon elke dag er een klein stapje in de goede richting te zetten. Maar in mijn hoofd zit het dan wel ergens achterin. Dat ik denk, ah, weet je wat, ik ga me gewoon elke dag ga ik gewoon een beetje extra stapje. En dan hopelijk komen we er misschien ooit.
Ja.
Ik meet mezelf niet elke dag af tegen waar ik wil zijn of zo. Ik doe gewoon elke dag. Ik probeer elke dag de trein in de juiste richting te krijgen. En ja, dat gaat fucking vaak fout. Maar ja, dan denk ik, leer er maar weer van of zo.
Moet je weer bijschakelen. En dan,
ja.
Die vlog, dat wordt een ding. Je hebt abonnees uit Limburg, mensen die wat zeggen. Hoe reageerden ze er op school op? Dat er ook ineens een dorpsgek op hun school zat.
Ja, dat was aan het begin natuurlijk weer helemaal awkward en zo.
Ja, het keken mensen ook raar naar je.
Ja, natuurlijk. Maar je bent gewoon kneus. Je bent echt een kneus in die tijd. Als je op YouTube zat en je zet jezelf op die manier erop. En dan gaat niet iedereen, maar de mensen die het dan zagen, die vinden je dan gewoon een kneusje.
Maar riepen mensen dat ook dan? Of hoorde je dat dan via? Hoe
ging ja, dat ging gewoon een beetje via en zo. Kijk, en ik kon me dan nog wel mijn mannetje een beetje staan. Dus het is niet zo dat ik dan nageschreeuwd werd. Kneus, vlogger. Alleen het omslagpunt komt gewoon als mensen merken dat je ergens, als dan de tellertje ineens oploopt, dan veranderen mensen ineens van mening. Want dan is het ineens cool. En dat heb ik altijd zo fascinerend gevonden. Want je doet op zich hetzelfde. Maar omdat er ineens een resultaat aanhangt, dan is het ineens cool. Natuurlijk, ik was puber, dus ik laat dat gewoon lekker toe, weet je wel. Als ineens mensen je dan toch wel leuk vinden, omdat je dan ineens ziet dat je 177 abonnees hebt. Ja, tuurlijk, dan mag je best wel vrienden met mij zijn. Maar ja, misschien was het wel een soort early stage cloud chasing gewoon.
Ja.
Gewoon in 2010 of zo.
Dat gewoon toen al, eigenlijk de fans al rustig achter die aankwamen voor de shine.
Ja, of dat ze nou, maar dat gewoon echt wel mensen op school even anders met je omgingen, omdat je dan 177 of 117 abonnees had. Ik ben echt zo'n naïeve hond. Ik denk altijd, oh, jullie vinden me allemaal aardig. Oh, wat leuk. En dan heb ik als mensen om me heen echt denken, ja, deze gast, die blijft gewoon echt bij. Heb je het wel door? Ik zeg, oh, wat bedoel je? Hij is gewoon aardig. Zegt ze, nee man, hij is echt, kijk, hij praat met niemand en hij zit alleen maar. En dan denk ik, oh ja. Dus ik heb dat zelf nooit door.
Hoe weet je of iemand met je omgaat alleen maar voor de shine of iets?
Als ze mensen met je uit eten gaan en daarna zeggen ze, hey, stuur nog even tikkie. Dan weet je vaak wel, dat is een goed signaal. Weet je wel? Als je dan betaalt en je zegt niks en dan daarna zegt iemand, oh, thanks voor het eten, weet je, stuur nog even tikkie. Oké, dan dat is een stap in de goede richting.
Ja, precies. Dat ze niet op jouw zak gaan teren.
Iedereen die zegt, yo, later. En je denkt, oh, ik heb voor het eten betaald, maar oké. Okay. Weet je, dat ga ik ook niet moeilijk doen. Maar dat zijn wel van die signaaltjes. Dat leer je dan een beetje.
Je onthoudt het.
Je onthoudt het, ja. En dan voor je het weet vind je een paardenhoofd in je bed. En dan weet ik niet van wie het is.
Maar als het maar voor betaald is, zo simpel is het. Uiteindelijk, je bent een jonge gast nog 17 jaar. Uiteindelijk zegt tegen je ouders, ik ga samen met Peter verhuizen naar Amsterdam. Want daar gaan wij onze droom achterna. Hoe pak je zoiets aan?
Spullen pakken en wegrijden.
Is het echt zo simpel?
Ja, het is angstaanjagend. Ik word gewoon bang als ik het hardop zeg. Maar ik heb wel eens achteraf dat ik denk, Jezus, wat was het eng, joh. Dat heb je toch later als je oud bent, dan vind je ineens achtbanen eng. Dan denk je ineens, hè, hoezo ging je vroeger in deze achtbaan? Zonder dat ik dacht. Ik ging er gewoon in. Ik ben nu volwassen en nu zie ik gevaar. Nou, dat heb ik dus ook nu met die move. Gewoon. Het was zo raar. We gaan een bus volgooien met allemaal shit. Naar Amsterdam rijden. En natuurlijk hadden we al een appartementje gehuurd. En ook dat was gewoon kilo of we dat konden betalen.
Maar dan zit je daar ineens gewoon met z'n tweeën in een appartement en dan moet het gaan gebeuren, want je woont niet meer veilig thuis. Zeg maar.
En dat is ook wel een beetje de stok achter de deur dan, hè? Die je dan voor jezelf hebt. Dat je zegt, nou, nu moeten we €1400 per maand aan huur betalen in Amsterdam, in het centrum. Ja, nu moet dat ook wel binnenkomen. Oh, nog 12 dagen, dan moeten we weer huur betalen. Oh. Kut, we hebben dat geld helemaal niet. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ging ik dingen filmen. En voor €50 per dag ging ik gewoon iets. Had ik gewoon een kamer, ging ik gewoon filmen voor iemand die dan dat nodig had. En dan ken ik weer via iemand. En ik weet nog wel dat soort artiest van X-Factor of zo dan een keer akoestisch iets wilde filmen. Dan ging ik dat filmen en dan kreeg ik dan 100 piek voor één dag. En dan dacht ik, wow, dat is wel nice. Dat is wel 1/14 van de huur. 1/7 van wat ik moet betalen. En ja, zo gaat het een beetje. Op een gegeven moment leer je dan een klein beetje dat ondernemen. En dan leer je dat je een buffertje wel prettig is. En op een gegeven moment heb je wat geld opgebouwd. En denk je, ja, de komende paar maanden kunnen we ook huur. Ah, dan kunnen we wel een beetje investeren in dit en dat en zo. En dan leer je aldoende.
Wat voor tips heb je voor luisteraars van de podcast die ook een eigen onderneming willen starten?
Nou, vroeger was mijn ding altijd, weet je wel, doe het. Ga het eerst even doen. Maar dat is inmiddels wel een beetje cliché. Maar het is wel nog steeds de waarheid. Als je wil ondernemen, dan moet je ook wel aan de slag gaan. Dan moet je. Ik vind niet dat het verstandig is om te verdwalen in bedrijfsplannen en in, weet je, wat het kan zijn. Een soort van, ooit moet het zo groot zijn. Je kan denk ik het beste gewoon aan de slag gaan. Ik zou niet te veel risico lopen. Alhoewel wij dat Amsterdam avontuur was een aardig risicootje. Maar ik had altijd in mijn achterhoofd, als het nou mislukt, dan kan ik gewoon weer terug naar mijn ouders. Kan ik gewoon weer gaan studeren. Ik had mijn school afgemaakt. Mijn VWO-diploma had ik in mijn achterzak. Kan ik altijd terug en dan ga ik gewoon weer. Weet je wel, ik was 17, dan kan ik altijd gewoon weer studeren. En er is niks aan de hand. Dus ja, mensen zeggen altijd, je moet geen plan B of C hebben. Nou, ik had gewoon een soort vangnet. En dat vangnet was het. Het was geen plan B, was geen plan C. Het was gewoon een vangnet. Als het allemaal stuk gaat, dan is dat het. Dus als je wil ondernemen en je huis wil verkopen en je auto en dan alles in je bedrijf stoppen, ik weet niet of ik dat zou aanraden. Dus een klein vangnetje vond ik altijd wel, en nog steeds vind ik dat altijd wel comfortabel. Want dan kun je ook vrijer ondernemen. Dan kun je eens een keer wat experimenteren. Dan schiet je niet zo snel de kramp. Ja, en gewoon dingen altijd, ja, gewoon ook wel realistisch blijven. Dus niet te optimistisch zijn. Niet denken, dit wordt hem. Ik heb hier nu 10.000 euro in gestopt. Dit gaat hem worden. Dit moet wel. En dan heel erg wishful thinking. Zo, ja, dit gaat hem echt worden. Dit wordt mijn grote klapper. En dan, als het dan niet lukt, ja, dan is het wel echt teleurstellend.
Ja, want hoe ga je om met die tegenslagen? Als je denkt van, dit wordt mijn grote klapper. Dat kan je natuurlijk ondernemingstechnisch hebben, maar ook videotechnisch. Dat je denkt, dit wordt hem. En dan wordt het niet.
Ja, ik durf dat dus nooit meer echt te denken. Ik durf nooit meer soort hardop uit te spreken, dit wordt een knaller. Zeg maar, dit wordt de grote knaller. Dat vind ik heel lastig. Want ik heb vaak genoeg die klap gekregen van dat je stiekem denkt, dit wordt hem en dan wordt het hem niet. Dus inmiddels zit ik niet meer echt op die golflengte. Ik ben niet meer degene die in het team zegt, jongens, zaterdag gaan we uploaden. geloof me, dit wordt, deze gaat viral, geloof me. Dat heb ik volgens mij nooit hardop geroepen. Omdat ik weet dat het zomaar eens een keer de andere kant op kan vallen. Dus als je vraag dan is, hoe ga je om met dan de teleurstelling? Als je stiekem hoopt dat iets heel goed wordt ontvangen en het wordt niet goed ontvangen. Nou, dan zet ik hem in de... Ik ben heel rationeel, dus dan zet ik het gewoon in de categorie een les. Dan ga ik kijken wat ik ervan kan leren.
Ja.
En dan is het ineens weer waard.
Ja.
Dus dat doen wij ook heel erg. Als wij video's hebben die echt slecht gaan, gaan we altijd analyseren. Oké, waarom is het slecht? Waarom denk ik dat het gewoon slecht gaat? Dat betekent niet dat ik het slecht vind of dat het slecht is. Maar ja, de kijkcijfergrafiek zegt dit. Dus waarom is dat zo? Dat zijn gewoon de feiten. Dus je gaat het bijna een beetje wetenschappelijk bekijken. En daar ben ik heel erg fan van.
Dus eigenlijk een beetje loskoppelen van de emotie ook?
Ja, ja. Zoveel mogelijk dat proberen. En dat is natuurlijk, vroeger was dat moeilijker. En tegenwoordig is dat wat makkelijker.
En waarom is het nu makkelijker?
Ja, ervaring gewoon. Dus je neemt het ook minder persoonlijk als een video, als mensen het niet leuk vinden of de resultaten zijn slecht. Nou, dan neem ik het nu niet meer persoonlijk. Want je creëert als het ware een product. En dat geef je aan iemand. En dat moet hij leuk vinden of niet. Het is niet dat het één op één effect heeft op mijn persoonlijkheid, weet je wel. Dus en dat vroeger had ik dat wel meer. Dat ik dacht, oh, mensen vinden die leuk. Oh, mijn abonnees groeien niet meer of zo. Oh, nu vinden mensen mij niet meer leuk. Nou, dat is er inmiddels wel uit.
Ja.
Want ja, soms kun je gewoon een slecht filmpje maken en soms een goed filmpje, weet je wel. En bij mij is de keuze altijd heel simpel. Als het succes is, dan ben ik super blij. En dan ga ik ook analyseren met de mensen waarom het een succes is. Ik ga niet alleen analyseren als het slecht gaat. Ik ga ook zeggen, nou, deze gaat vaak goed, waarom denken we dit? En dan gaan we met z'n allen een beetje over praten. Als het slecht gaat, nou, dan voel je natuurlijk eventjes kut. En dan daarna ga je gewoon heel kapot analyseren. En dan ga je jezelf wijsmaken. Oh, nou heb ik er weer wat van geleerd. Dit was misschien wel... Oké, nu weet ik weer meer. Ik ben weer gegroeid. Dus ik zeg dat of we winnen of we leren. En dat is vet cringy, maar het is wel een beetje de waarheid.
Ik hoor heel veel over clichés, cringy en zo. Maar uiteindelijk is het wel allemaal de waarheid.
Ja, ik ben ook wel een beetje wandelend cliché.
Hoe zorg je ervoor dat je werk en privé een beetje gescheiden kan houden? Als je werkt vanuit je huis, wat jullie in het begin deden. Jullie gaan met z'n tweeën naar een appartementje toe. Daar ga je met z'n tweeën zitten. Daar staan je computers. Je wordt 's ochtends wakker. Je maakt filmpjes. Je gaat weer naar bed. Alles in die branche.
Ja, dat is dan wel wat je dan jezelf, waar je dan achter komt. Dat het best wel heavy is als je gewoon dat allemaal op één plek hebt. Weet je, en dan kwam ik ga al 11 jaar met Nina, bijna 12. En wij gaan ook trouwen en zo. En dus we zijn echt lang samen. Ja, dan kwam zij eens een keer in Amsterdam leuk op bezoek. En dan kwam ze in dat soort halve kantoor, woonkamer, waar alle props nog op de grond lagen en accu's in de oplader, elk stopcontact en computers stonden nog aan te renderen en zo. Dan kwam ze daar en dan zei ze, nou, lekker, welkom.
Gezellig.
Ja, ga maar zitten daar tussen de props en de statieven. Dat je denkt, nou, oké, leuk. Dus dat is niet mega houdbaar. Het is wel leuk en het is natuurlijk een soort social network-achtig gevoel, weet je wel. Dat je in je studentenkamer tussen de fastfood vreten en alles bestellen, dat je daar een beetje gaat lopen ondernemen. Maar ja, op een gegeven moment gaat het een beetje wringen.
Ja, is onhoudbaar.
Ja, en dan is het wel gezond om daar een soort keuze in te maken, denk ik.
Dat is iets wat ik zelf merk als freelancer ook. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik ben eigenlijk alleen maar aan het werk.
Ja, daarin is echt... Ik denk dat als ik... Ik heb altijd één hele goede raadgever gehad. En dat is nog steeds Nina, die gewoon echt zegt... ga je nog wel even chillen of niet? Weet je wel? Want als ik haar niet had of niet iemand heb in mijn omgeving, dan pak ik echt om de kwartier gewoon die laptop er weer bij. Dat is echt, dat zullen meer freelancers of ondernemers herkennen. Oh ja, even snel dit. Oh ja, even een belletje. Oh ja, even het plafond. Ah ja, wacht even, ik moet even nog. Weet je wat, die video, ja, moet toch nog even. Hij kan nog 12 seconden korter. Ik ga even, weet je wel. En dan moet je dus iemand in je omgeving hebben. Of zelf moet je dat kunnen. Maar ik vond het altijd handig als iemand in mijn omgeving was. Zeker omdat Nina en ik nu samen wonen. Die gewoon zegt, nee. Hallo, wij hadden afgesproken dat je zondag niks zou doen. En zeg ik, ja, joh, ik kan wel. Nee. Oké, dan niet. En dan achteraf denk ik, ja, is ook wel goed.
Heb je dan niet dat je dan zondag op die bank zit en in je hoofd alsnog bezig bent met van alles?
Ja, had ik eigenlijk wel altijd. Maar inmiddels kan ik het wel.
En hoe doe je dat?
Ja, gewoon een beetje forceren. En jezelf gewoon pushen om het niet te doen. Ja, het klinkt een beetje als een soort van zelfhulp. Je moet gewoon meer. Je moet gewoon beter slapen. Ja, het is gewoon echt jezelf niet wijs maken dat het echt per se dan moet. Want jij weet ook, ja, dag later gaat er niemand, gaat vaak niemand dood van of zo.
Nee, het zit allemaal
vaak
in je kop.
Ja, het is wel vaak je maakt het in je hoofd vaak groter. Het zal misschien dus een keer iemand chagrijnig zijn of zo dat het een dag later is, maar het is ook niet leuk om een burn-out te hebben omdat je jezelf helemaal gek maakt, denk ik.
Zoals je ook ergens ooit had gezegd, als je doodgaat is dat ook kut.
Heb ik dat ooit gezegd?
Ja, vond ik ook een mooie tekst op een tegel.
Ja, dat vind ik ook wel mooi.
Hoe ga jij om met kritiek? Wat op kritiek die je krijgt op je werk of op je zijn?
Ja, op mijn werk probeer ik het altijd wel. Heb ik eigenlijk niet zo heel veel moeite mee. Had ik wel altijd moeite mee, maar dat is altijd als je ergens begint. Omdat je heel erg je hart en je ziel en je zaligheid zo erin stopt. En als iemand het dan beoordeelt of bekritiseert, dan voelt het een beetje alsof je ego of zo heeft daar last van. Inmiddels is het wel anders, omdat ik het echt wel los zie. Dus wat ik al zei, ik zie het ook wel echt als soort van producties, producten. En ik zie het niet echt als soort kunst of zo, waar ik mijn hele ziel en zaligheid in heb. Zodat ik zeg, dit is een onderdeel van mij. Ik zeg gewoon, dit is een filmpje. We hebben fucking veel werk aan besteed. We hebben echt heel erg ons best gedaan. Dit is nu gewoon het filmpje. Het is nu los van mij. Het is niet meer van mij. Het is gewoon, het staat nu daar. En vind er maar iets van. Ja. Dus die koppeling kan ik wel, dat kan ik wel aardig loskoppelen. En ik zie het ook wel, wij werken in teamverband. Wij werken eigenlijk met ons team aan al die filmpjes. Ja, ik zie het ook als team gezamenlijke verantwoordelijkheid, weet je wel. Dus ik zeg ook dan tegen het team van, deze is slecht gegaan. Laten we daarover filosoferen, zeg maar. Laten we bekijken waar dat dan aan zou kunnen liggen. En dus ik probeer dat ook een beetje op die manier te doen, zodat het verantwoordelijkheid van het bedrijf wordt en niet per se van mijzelf.
Maar hoe is het als er kritiek op jou als mens komt in het begin? Misschien van, die drukke gast. Of een tijdje geleden was het ook dat jij bij een voetbalprogramma zat, volgens mij. Waar in één keer allemaal mensen op Twitter over zaten te zeuren. Met Everstars laatst ook.
Ja,
Hoe is dat als je gewoon kritiek op jou krijgt? Want dan is het lastiger, denk ik, om het los te zien.
Ja, bij Everstars ging het dan wel echt over het programma. Daar was ik dan op zich wel blij mee. Dus ongetwijfeld mensen gezegd hebben dat ik wel of niet goed kan presenteren. Alleen, ik maak altijd een beetje het onderscheid tussen, wat ik eigenlijk aan het begin al zei. Dus laat je het van je afleiden of niet. Ik vind altijd mensen die zeggen, ik schenk geen aandacht aan negativiteit, vind ik altijd een beetje makkelijk. Dan denk ik, maar wat als je echt eens een keer slachtoffers hebt gemaakt van iets? Je hebt, weet je wel, een keer iemand uitgescholden op straat en je krijgt slechte reacties. Als je dan zegt, ik schenk geen aandacht aan negativiteit, is een beetje oneerlijk. Want iemand is een beetje de dupe ervan geweest. Dus dat is al een beetje een onderscheid. En dan probeer ik gewoon een beetje te filteren. Okay, als mensen zeggen, deze gast moet niet op tv. Of de gast weet niks van voetbal. Ja, dat kan me allemaal niet zoveel doen. Omdat ik ook niks van voetbal weet. Dus ze hebben ook een punt, zeg maar.
Dus, maar waarom zat je er dan?
Ja, het was gewoon leuk. Ja. Ik leef gewoon lachen. Ja, het is toch, als je gevraagd wordt om bij zo'n programma te zitten over Nederlands elftal en Van der Vaart is er. Dat is toch heerlijk. Dan ga ik gewoon zitten. En ik heb daar dus wel van genoten. En ook dat dan, hoe heet ze ook alweer, die columnist, de tv-columnist.
Angela de Jong
dan zegt, als Calvin er wil zitten, dan moeten we dat toch lekker gaan zitten. Nou, dan dacht ik, Angela, my girl. Dus ik denk dan gewoon, volgens mij doe ik er niemand kwaad mee. En dus dat maakt me niet zoveel uit. Het is niet dat ik dan echt gebroken in mijn bed lig. Mensen mogen mij niet. Als het gaat om iets wat ik in mijn doen en laten, hoe ik iemand heb behandeld, als ik eens een keer iemand, omwille van een filmpje of zo, dat ik even net iemand ging pranken, dat het net even te heftig was of iets, of dan denk ik er wel over na. Dus dan vind ik het wel, misschien moet ik dit wel even serieus nemen. Dat is een beetje het onderscheid wat ik maak.
Ja.
En dan ga ik er mezelf na, even mijn morele kompas. Ligt dit dan in lijn met mijn morele kompas? Nee, niet helemaal. Dan moet ik misschien een beetje oppassen de volgende keer. Of moet ik even een beetje opletten, weet je wel?
Ja.
Misschien moet ik me verontschuldigingen aanbieden, zoiets.
Ja.
Als ik denk, deze mensen vinden dit, maar ik vind nog steeds dat ik het goed gehandeld heb, dan kan ik het ook wel weer een plek geven.
Ja. Ik zei het er straks ook al, ik maak deze podcast zelf en doe dat zonder een groot bedrijf erachter. Daarom wil ik je vragen, als je deze podcast nu luistert en je geniet ervan, steun de podcast. Dat kan je sowieso doen door te abonneren en te liken. Maar ook door misschien iets te doneren via petjeaf.com/podcast. Als podbaas krijg je als eerste te horen wie de nieuwe gast wordt. Dus deze mensen wisten al een tijdje dat jij hier te gast zou zijn. En je mag ook een vraag insturen. En je kunt tijdens de opname ook nog meekijken via een speciale Instagram groep. Dus dan zie je gewoon al wat behind the scenes.
Bepalen mensen zelf hoeveel ze doneren?
Ja, je kan of een eenmalig bedrag doneren. Of zeggen van, ik wil 2,5, 5 of 10 euro per maand doneren.
Oh ja.
Dus dat is wel tof dat ze dat doen. Dus dank daarvoor als je dat doet. Onder andere deze podbaas, Jaap, Jacco en Rick. En ze mochten ook een paar vragen insturen. En de eerste vraag die komt van Danny.
Calvin, hier Danny de Vries. Wat leuk dat je op dit moment bij de Potbas zit. En ik heb een vraag voor jou. Want je bent een enorm creatieve ondernemer. Je maakt video's op YouTube. Je hebt het merk Charlie's. Daar ben je mede-eigenaar van geworden. En wat is eigenlijk je volgende droom? Succes! Doei doei!
Hé, hey, wat een leuke gozer. Hoe heet hij?
Danny.
Danny. Nou, leuke vraag. Ik wil wel graag eens een keer internationaal succes.
Als in? Op welk vlak?
Ja, dat weet ik nog niet helemaal. Maar het lijkt me wel leuk om met mijn filmpjes of met wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren van hoe je dan een filmpje maakt. Ik zeg altijd filmpjes, maar het kan natuurlijk van alles zijn. Het kan een filmpje van 1 minuut zijn of van een half uur. Ik denk wel dat ik redelijk geleerd heb hoe je de aandacht van een kijker kan vasthouden. En als ik dat en ook wel het team bij elkaar heb, wat dat goed kan. Dus als we dat eens een keer internationaal kunnen doen, dan lijkt me dat wel echt een soort Champions League in filmpjesland.
Ja, op welk land zou je dan heen willen? Of gewoon in het Engels? Ja. Want dat heb je dan ook natuurlijk.
Ja, dat klopt. Ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit welk land.
Duitsland. Hallo, lieve Leute. Was die goed?
Ja, dat lijkt me wel lach. Nou, jij kan het ook proberen, hoor ik al.
Ja.
Potbas in Duitsland.
Wir sprechen ein bisschen Deutsch, aber nicht so viel.
Potbasen. Nou, dat klinkt op zich wel goed.
Wat is de weg naar succes in het Duits?
Ja.
Wegen nach...
succes. Ja. In mijn gerade aus. Zeg je dan. Toch?
Zeker. Maar dus internationaal. Heb jij nog dingetjes waarvan je denkt, wow, dat wil ik echt nog wel een keer maken.
Ja, ik zou het nog wel leuk vinden als er ooit iets heel erg bekend is van een filmpje of een programma waarvan mensen dus niet weten dat ik het gemaakt heb. Dat lijkt me helemaal leuk. Dat je dan dat en met bekend bedoel ik dan echt op 30 seconds niveau. Dus gewoon dat het, ik zeg altijd als je in 30 seconds staat, dan ben je in ieder geval een soort household name. Hè? En daar staat Gerard Joling in. En daar staat Expeditie Robinson staat erin. Zeg maar. Dus dan ben je echt zo'n household name. Nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan vind ik gewoon dat je goed bezig bent. En als dat dan eens een keer zou zijn met iets wat ik gemaakt heb, waarvan mensen niet precies weten dat ik het bedacht heb of geproduceerd heb, nou, dan lijkt me dat echt wel lachen. Want dan ben je dus echt goed. Bij mij is het nu nog wel eens de vraag, kijken mensen omdat ze mij leuk vinden, omdat ze het filmpje leuk vinden. En het is denk ik een beetje van beide vaak. Alleen in dat geval weet je, ik ben dus best wel goed in filmpjes maak land.
Zij al in 30 seconds?
Volgens mij wel, ja. Ja, sinds kort. We werden echt super trots op. Ja, en nu is het de kunst om in 30 seconds te blijven. Hè?
Dat... Ook weer zo, voordat je die naam hoort op dat kaartje waarvan zegt, wie is dit?
Ja, hè? Wie de fuck is deze gast?
Die naam heb je toch altijd bij 30 seconds?
Ja, zeker, ja. Zeker.
De volgende vraag die komt van Jojo.
Hallo Calvin, mijn naam is Jojo Porsche. Ik woon in Amsterdam, ben 70 jaar. En ik ben op het moment radiopresentator voor Amsterdam FM. Ik wil het graag maken in de media. En welke tips heb jij voor mij om dat te kunnen doen? Ik hoor het graag van je. Groetjes.
Een van mijn belangrijkste adviezen is gewoon niet stilzetten. Dus gewoon aan de slag gaan. Nou, als je bij Amsterdam FM radiopresentator bent, dan doe je dat denk ik al. Dan ben je al gewoon aan de slag aan het gaan. Ik ben zo'n fucking slechte raadgever, jongen. Heb jij niet even advies voor deze jongen?
Nou, ik zou inderdaad ook wat je zegt bezig gaan.
Ja.
Onderzoeken ook wat je wil, denk ik. En kijk, ook waar we het volgens mij eerder over hadden, niet alleen de prijzen zien van ik wil een bekende radiopresentator worden of iets, maar ook de weg ernaartoe.
Ja. Ik kan je precies vertellen hoe je succesvol op YouTube moet worden. En ook dat is dan nog niet, zeker geen, is dat nog geen no-brainer. Maar in deze branche vind
maar
ik
hoe,
toch
hoe is dat dan? Hoe zou je het op YouTube moeten doen? Want dat is ook media natuurlijk.
Gewoon fucking veel filmpjes maken. En eerst eens een keer 20 filmpjes maken en dan eens een keer achterom kijken. En niet na één filmpje denken, hey, hoezo blijft hij hangen op 6 views? Dat is natuurlijk wel wat er vaak gebeurt. En steeds kritisch naar de filmpjes kijken. Dus gewoon de hele tijd kijken. Oh, en heel veel, denk ik, consumeren, dat helpt altijd. Dus ik ben er wel een voorstander van, je hoeft niet alles zelf te bedenken. Ik denk dat als je gewoon heel veel tot je neemt, dan kun je op een gegeven moment denken, oké, pak een beetje van dit, een beetje van dat vond ik cool. Die pacing uit die video vond ik nice. Dat onderwerp van die vond ik dope. Dat elementje uit die video vond ik nice. Oké, als we dat dan een beetje bij elkaar zetten, dan komt er iets uit wat een beetje nieuw lijkt, maar wat eigenlijk helemaal niet nieuw is. Weet je, dat is vaak hoe het gaat.
Ja.
En dan denken mensen dat het origineel is, maar eigenlijk is het gewoon een soort soep van 10 verschillende elementjes. Nou, en dat kan je alleen maar doen door je helemaal onder te dompelen in datgene wat je doet. Dus op YouTube zou ik zeggen, kijk gewoon, zo ontdek ik veel YouTube-filmpjes. Je moet gewoon geobsedeerd zijn met YouTube als je dat wil. En denk dat het met radio dan ook zo is.
Ja.
luisteren, check het. Luister podcast met andere radio DJ's. Gewoon check, gewoon verdiep je er gewoon helemaal in. Ga een soort van in dat bad van alles wat er altijd gedaan is. En dan op een gegeven moment wordt het een soort onderdeel van je.
Ja.
En dan word je helemaal bezeten erdoor.
Ja, en eerst ga je kopiëren natuurlijk. En uiteindelijk vind je een eigen stijl, denk ik.
Ja, maar ook dat is natuurlijk weer wel een interessante discussie. Wanneer is iets echt een eigen stijl? Hè?
Ja, ik denk uiteindelijk dat je vindt wat bij jou past. Ja. Want ik wilde bijvoorbeeld, vroeger was Giel Beelen een van mijn idolen. Ja. Alleen ik ging zijn stijl radio proberen. Ja, dat was veel te brutaal, man. Dat is helemaal niet mijn ding.
Nee.
Maar dan kom je er ook achter wat je wel wil.
Ja.
Weet je wel? En ik denk dat ook zeker de radiomensen die ik gesproken heb, die zeggen ook, je gaat heel veel luisteren, wat je eigenlijk ook zegt. Dus en dan ga je in het begin een Gerard Ekdom nadoen.
Ja.
Maar uiteindelijk denk je van, hé, dit vind ik tof, dit neem ik mee. En ja. Als je van één iemand iets meeneemt, dan is het jatten. Maar als je van 10 mensen doet, dan is het...
Is nog steeds jatten eigenlijk, maar hebben mensen het niet...
Creatief jatten. Lenen zonder te vragen.
Ja, precies.
Stel, de jonge Kelvin die komt naar jou toe, die net begonnen is met zijn eerste video, die heeft hij nog op verborgen staan. Ja. En die vraagt jou, grote Kelvin, hoe word ik zo succesvol als jij? Wat zou je hem zeggen?
Als je zo op zo'n jonge leeftijd begint, en zeker als ik me dan even terugspoel, dan denk ik dat je best wel kampt met een soort... gaat dit me... lukken of niet, zeg maar. Dat heeft natuurlijk iedereen altijd een beetje. Ik zeg altijd wel, een van mijn soort van superpowers is altijd geweest dat ik best wel goed kan relativeren. Dus dat is ook, denk ik, de reden waarom ik nooit in een soort burn-out ben beland. Of dat ik nooit helemaal depressief ben geraakt of iets. Want ik kan altijd wel relativeren. Ik kan altijd zeggen, nou weet je, er zijn ergere dingen in de wereld. En ik kan gewoon eten, ik kan gewoon slapen. Dus wat maakt het me uit? Dus dat zou ik mezelf dan... Als ik dan terug zou gaan in de tijd, zou ik me dat wel extra op het hart willen drukken door dat ook echt te blijven doen. Want dat is denk ik een hele gezonde manier om ermee om te gaan. Ook als je wordt bedolven onder slechte reacties of als je bij wijze van spreken 0 euro op je rekening hebt omdat je alles op hebt gemaakt aan een filmpje die voor geen meter loopt. Dat je, als je dan gewoon in staat bent om het een beetje in perspectief te blijven plaatsen, dan geloof ik dat je er uiteindelijk wel komt. Want dan ga je of door, want je relativeert alles. Het is eigenlijk ook een soort verdedigingsmechanisme. Of je gaat dood. Eén van de twee.
En dat is ook kut.
En dat is ook kut. Ja, dat zijn dan de opties, weet je wel. En dan, dan heb je hem voor jezelf redelijk helder. En dan is doodgaan niet echt een optie. Want dat is kut.
Klinkt wel als een lijpe reefplaat of zo, door of dood.
Ja, wie weet, hè? Met Tio of wie dan ook. Nee, dus dat zou ik me wel... Het is een beetje een abstract antwoord, want ik weet het gewoon niet zo goed. Maar ik zou mezelf dat wel blijven vertellen van... Hey, als je kopje erbij houdt en gewoon blijft relativeren... en ook het allemaal niet zo zwaar aan tilt, dat is het beetje ding. Ik zie zoveel mensen die echt zo helemaal verkrampt... omdat ze iets zo graag willen, dan helemaal een soort van... alles geven ervoor en alles loskoppelen. Helemaal uit de bocht schieten, omdat ze iets zo graag willen. Dat het hun hele wereld dat wordt. En ik ben altijd, denk ik, wel blij dat ik dat nooit echt gedaan heb.
Is dat het ingrediënt voor succes ook?
Ik denk dat het gezond is om te doen. Ja. Ik denk dat het een ingrediënt kan zijn voor structureel succes. Dus niet voor een soort van patsboom, je bent het. Maar voor als je langdurig gezond wil blijven... in zo'n traject, dan kan het wel, denk ik, wel een goed ingrediënt zijn.
Merci.
Dankeschön. In het Duits, hè?
Ja, die wegen naar succes.
Ja, immer geradeaus. Genau.
Thanks voor het kijken naar deze aflevering van De Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als dat zo is, abonneer dan en geef een duimpje. Ja, wat vond jij zelf? Even een kleine
recensie. Ja, ik vond het warm met die open haard erbij. Dat is, en jouw vragen, en jouw gezelschap was ook warm.
En Brian, hè? Brian Chin van Filmjes.nl.
Shout-out Brian van Filmjes.nl. Hey. Hopelijk ga ik je ooit in het echt ontmoeten.
Ik wil allemaal dingen zeggen van bedankt voor het kijken, abonneer, duimpjes en noem maar op. Maar ik heb gehoord dat dat heel erg slecht is voor de video. Dus dankjewel.
Doei.